Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Wij zijn op dit moment in de Filipijnen en we hebben nog heel veel te delen met jullie. Maar toch wil ik deze keer weer een heel inspirerend interview met jullie delen. Dit interview nam ik op voordat wij op reis gingen. Het is een interview met Marieke en Marieke heeft dit als verrassing gedaan voor haar kinderen en haar man. Die wisten dus helemaal van niks. En ik denk dat haar verhaal heel inspirerend is. Zij zijn als gezin uiteindelijk naar Noorwegen verhuisd. Zij geeft ook aan hoe ze dat hebben kunnen doen. En uiteindelijk zijn ze ook op wereldreis gegaan, vanuit Noorwegen dus. Dus het is iets anders qua regelgeving natuurlijk dan Nederland. En de kinderen waren op dat moment 17, 14 en 10, dus ook wat ouder. En ze zijn in de coronaperiode gegaan. Dus corona heeft ze niet tegengehouden. En zoals zij zeiden, ze hadden bijna de wereld voor zich alleen. Dus ik denk dat het een heel inspirerend verhaal is. Dus ga lekker zitten, ga lekker luisteren en laat je inspireren. Hoi Marieke, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
Ja, hi, leuk dat ik erbij mag zijn.
Ja, leuk dat je er bent. Ik ben heel benieuwd. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen?
Ja, ik ben Marieke, 45 jaar, getrouwd met Corné, 44. We hebben 3 kinderen samen, Karsten van 20, Esri van 18 en Stian is 13. Toen we op reis gingen waren ze 17, 14 en 10. En wij wonen in Noorwegen.
Ja, ik ben heel benieuwd. Komen er meteen allerlei vragen in me op.
Ja.
Jullie zijn dus natuurlijk een paar jaar geleden op reis geweest. Woonden jullie toen wel nog in Nederland of woonden jullie toen ook al in Noorwegen?
Nee, we wonen al 16 jaar in Noorwegen. Dus we woonden in Noorwegen toen. Ja.
En hoe kwamen jullie in Noorwegen terecht?
Ja, nou, dat is eigenlijk een nieuwe podcast. Maar ik zal een korte versie proberen te geven. Ja. Als kind gingen we eigenlijk met mijn familie gingen we eigenlijk altijd naar de Veluwe en Limburg en dat soort dingen. Ik was 15 toen we voor het eerst naar Duitsland gingen. Maar ik heb altijd, zolang ik me kan herinneren, heb ik de wereld willen zien. Ik had ook zo'n dik boek van de bibliotheek en die verlengde ik dan iedere keer. En met van die wereldkaarten erin. En daar kon ik dan uren in zitten kijken. Dat was eigenlijk voor Corné hetzelfde. En toen ik op de middelbare school zat, toen werd het wat meer toegespitst van nou, ik zou naar Australië gaan, daar ging ik studeren. En toen ging ik studeren en toen kwam dat half jaar buitenland studeren aan en toen kwam ik Corné tegen. Dus toen was Australië wat ver weg, dus dat is uiteindelijk Zuid-Duitsland geworden. Was ook erg leuk trouwens. Maar goed, toen zijn we getrouwd, we zijn vrij jong getrouwd en... De oudste werd geboren en toen had ik nog verlof en toen zouden we we gingen helemaal naar Frankrijk, naar de Vogezen. Daar zaten we in een bed and breakfast bij een Nederlands stel en die runde dat daar. En die sfeer daar, we vonden het zo geweldig. En toen kwam eigenlijk het idee op, daar is het ontstaan, van nou, dat willen we ook in het buitenland wonen. En daar zijn we zo nu en dan kwam dat weer eens op en dan praten we weer over en toen... Toen werd de tweede geboren, Esri. En toen gingen we verhuizen naar een groter huis. En ons eerste huis dat hebben we zelf verbouwd en opgeknapt. Tenminste, Corné, die is erg handig. en dat konden we best leuk verkopen. En toen dachten we van ja, maar wacht eens, dat is een leuke manier om geld te verdienen om te kunnen emigreren. Want dat kost gewoon geld. Daar zijn we mee begonnen. Met huizen kopen, opknappen en weer verkopen. En ondertussen waren op Frankrijk hebben we zitten kijken, we zijn in Oostenrijk geweest en dat was het allemaal net niet. En op een gegeven moment hadden we weer een huis verkocht en we zaten ergens in een tijdelijk flatje en ik zat op internet te kijken en ik kwam Noorwegen tegen. En daar hadden ze op dat ja, toen waren de gemeentes waar ze graag Nederlanders en Belgen wilden trekken. Om het inwonertal op te schroeven, zeg maar. En ik zeg tegen Corné, zullen we naar Noorwegen gaan? Maar hij zegt, ja, nou, dat is goed. En we waren nooit in Noorwegen geweest. Maar dat is, oh, ja, dat zijn details, toch? En ja, en zijn we de zomer daarna zijn we op vakantie naar Noorwegen geweest. Toen waren we verkocht. Dat gingen we doen. En een jaar later zijn we verhuisd. En dat is dus 16 jaar geleden. Dat was in 2007. Ja.
Wauw, wat een gaaf verhaal. Ja.
Ja.
En toen hadden jullie op dat moment nog maar 2 kinderen dan?
Ja, de jongste is hier geboren. Ja.
Ja, en die waren dus ook nog jong. Jullie gingen dus naar Noorwegen naar 1 keer het bezocht te hebben.
Ja.
En nou ja, Noorwegen is heel groot. Waar zitten jullie ergens in Noorwegen?
Ja, op de kaart zitten we 3 uur rijden ten westen van Oslo. Ja. Dus op de kaart heel erg in het zuiden. Maar als ik helemaal naar de zuidkust moet rijden, moet ik nog steeds 4 uur rijden. Maar ja in een in Telemark zitten we. Dus in de bergen. En, ja. Prachtig hier.
Ja, dus jullie emigreren eigenlijk... Ja, zonder zeg maar al te veel voorbereidingen, gewoon jullie wilden naar het buitenland, het werd Noorwegen.
Ja. Ja.
Wat deden jullie? Want in Nederland waren jullie echt bezig met huizen kopen, opknappen en zo geld te verdienen.
Ja.
Wat gingen jullie in Noorwegen doen?
Nou, toen zouden we, ja, het plan was om dat niet te doen. Dat is het wel geworden. nee, maar we zijn in eerste instantie hebben we een groot huis gekocht, een oud huis. En daar hebben we zelf ook een bed en breakfast gehad. Dus, of tenminste, dat runde ik dan. En Corné die werkte daarnaast als timmerman. Hij werkte als politie in Nederland, maar ja, timmerman in Noorwegen. En toen werd de jongste geboren. En toen stond ik daar met een pasgeboren baby eten klaar te maken voor gasten. Dat werd wat lastig. En toen hebben we dat verkocht. En nog even een jaartje in hetzelfde dorp, maar in een huurhuis gezeten. Te bedenken van, joh, wat gaan we doen? En... nou ja, toen besloten we dat we er wilden blijven. Toen hebben we een huis gebouwd. Dus ja. Ja.
Ja, en dan zit je in Noorwegen. Ik heb gewoon een beeld in mijn hoofd. Midden in de natuur, bergen,
ja,
zeg
maar. Ja, dat klopt. Ja.
En waar komt dan op een gegeven moment dan toch dat verlangen vandaan van we gaan met het gezin op reis?
Ja, nou... we hadden al een aantal jaar of een paar jaar eigenlijk in Noorwegen gewoond. En toen kregen we allebei een baan op een school hier in de buurt. 10 minuten bij ons vandaan. En dat is een folkhögskule in het Noors. Letterlijk vertaald een volkshogeschool. Dat heb je in Duitsland ook, maar in Scandinavië is het een heel ander concept. Dat is 1 jaar. Dus tussen je middelbare school en voordat je gaat studeren. Dus ze zijn 19 jaar, die leerlingen. En het is een internaatschool, dus 24 uur per dag, 9 maanden lang wonen ze hier bij ons. Maar je hebt geen examens en boeken en je kiest je klas of je groep vanuit je eigen interesses. Dus wij bijvoorbeeld hier op school, we hebben een musicalgroep, een vikinggroep en we hebben een extreemsportgroep. Corné werkt als leraar op die extreemsportgroep. Ik zit op kantoor, ik zit met de cijfers. die school die werkt samen met een kinderrechtenorganisatie in Nepal. En Nepal, is dat in Nederland of niet? Nepal, zeg ik. Ja. En tot een paar jaar geleden reisden we dus met de hele school, dus met 80, 90 leerlingen en alle collega's, gingen we naar Nepal. Dus toen wij hier kwamen werken, mochten wij ook mee. De wereld gaat voor je open als je daar dan komt. Ja. Dus ja, wij zijn er allebei 6 of 7 keer geweest in Nepal. En ik heb het op een gegeven moment dat project uitgebreid. Dus dat we iets eerder weggingen als de grote groep. En dan ging ik met een kleine groep leerlingen gingen we eerst naar India. En daar samengewerkt met de vrouwen. Projecten met vrouwen, zeg maar. Ja. Dus India ben ik ook een aantal keer geweest. Daarnaast gaat ook elke klas, die gaat met de leraar nog een buitenlandse reis doen. Dus Corné, die gaat al jaren, ieder jaar naar de Dominicaanse Republiek. Ik ben afgelopen januari door Thailand, Cambodja, Vietnam getrokken met de leerlingen. Ja, en toen begon het. Dus daar die eerste keer Nepal met school. En toen zijn we zelf als gezin ook gaan reizen. Dus ja, we zijn begonnen in Montenegro, Bosnië. Toen was de jongste 5. Dus tasje op de rug, tent mee en gaan. ja, we hebben een zomer door Singapore, Maleisië, Indonesië gereisd. We zijn 6 weken Turkije, het binnenland gereisd. Dat is ook prachtig. Ja, de kerstvakanties vinden we altijd heel fijn, die zon in de Noorse winter. Dus dan, ja, dan is het wat dichterbij, Marokko of ja, Portugal, Griekenland. En we zijn nu eigenlijk net terug van een maand Kirgizië, Kirgistan. Dus daar hebben we rondgereden. Ja.
Ja, dus eigenlijk sinds de eerste keer Nepal hoor ik al.
Ja.
Ja, kwam eigenlijk de reislust en hebben jullie ook heel veel landen bezocht. Ook,
ja.
Jullie zaten natuurlijk met schoolvakanties ook, dus jullie konden ook voor langere tijd in de zomer ook gaan.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Ideaal, maar dat is nog steeds niet een langere reis voor maanden.
Nee, nee. Nee, dat was. We hebben dus in 2012, toen hadden we dan besloten van nou, we gaan een huis bouwen. En ja, nogmaals, Corné is erg handig, dus die heeft het huis zelf gebouwd. we hebben echt alleen de loodgieter en de elektricien binnen gehad. En hij heeft het gebouwd en ik mocht de kleuren uitkiezen en helpen behangen. En ik deed thuis. Dus ja, goed, en toen woonden we daar. En dan na een paar jaar ga je dan toch weer, ja, dan krijgen we allemaal weer goede ideeën. Wat we dan bij een volgend huis anders zouden kunnen doen. En ja, dus nou, in ja, het voorjaar 2019 hebben we het koop gezet. En zonder dat we eigenlijk nog wisten van nou, waar kopen we dan weer een stuk grond. Maar goed, ja, we hadden de prijs best wel geschroefd. Dus dat liep niet storm met kopers, zeg maar. Maar goed, we hebben het gewoon in de verkoop laten staan. We hadden geen haast. We zien wel. Maar ja, dan heb je dus wel die tijd. Heb je ook weer tijd om te denken. En toen heb ik aan Corné voorgesteld van joh, zullen we op wereldreis gaan? Voordat we een nieuw huis gaan bouwen. Nou, hij had die gedachte nog niet gedacht. Maar ik had een heel mooi Excel-overzicht gemaakt. Hoe dat dan allemaal moest. En toen was het niet zo lastig om hem enthousiast te krijgen. Ja, dus dat was toen eigenlijk besloten. Toen zouden we dat gaan doen. Ik moest alleen eerst even het huis verkopen.
Oké, okay, ja. Dat was de enige, ja. Want nou ja, Nederland ken ik redelijk met schoolplicht, leerplicht. Jullie kinderen zaten, neem ik aan, ook in Noorwegen op school. Hoe is dat in Noorwegen geregeld?
Ja, nou, in Noorwegen heb je wel leerplicht, maar geen schoolplicht. Dus dat maakt het heel veel makkelijker. Ja, ja. Ja, dat geldt totdat ze 16 zijn dan. En de oudste was natuurlijk 17. Maar de jongste die zou, ja, na die zomervakantie zou die in. Ja, het is een beetje lastig, want het hele systeem is anders, zeg maar. Hier beginnen de kinderen het jaar dat ze, het kalenderjaar dat ze 6 worden, beginnen ze in groep 3. Zeg maar. En dan is de lagere school is 7 jaar. Dus geen 6, maar 7 jaar. Ja, goed. Stian zou in groep 7 moeten beginnen, zeg maar. De jongste. Dus het ene laatste jaar op de lagere school. En Estri zou in de. Ja, ook dat is wat lastig. De middelbare school is opgedeeld in tweeën. Het is 6 jaar totaal, maar je hebt 3 jaar en 3 jaar. Waar je de eerste 3 jaar heeft iedereen hetzelfde lesprogramma. En de laatste 3 jaar ga je je richting kiezen. Dus meer praktisch, meer theoretisch. Dus meer dat MAVO, HAVO, VWO idee. Mm-hmm. Zou dan naar het laatste jaar van het eerste deel gaan. En daar heb je eigenlijk ook examens. Maar ze had nog geen schoolplicht. Dus dat was eigenlijk gewoon de school en de gemeente informeren. Van, we nemen ze mee. En officieel moet je dan een plan indienen van hoe je denkt je kinderen te gaan scholen. Ook daar had ik een heel mooi Excel document van gemaakt. Ik geloof niet dat er iemand naar heeft gekeken. Maar het plan was er. En de oudste die zou in het tweede jaar van de tweede helft van de middelbare school. maar zeg, hij zou 5 VWO gaan doen. Dus ook net voor de examenklas, zeg maar. Nou ja, goed, die kon natuurlijk niet. Ja, die moest een jaar op pauze staan. Dus dat was dan, als we terug zouden komen, dan zou hij in 5 VWO beginnen. Alleen dan met de kinderen die een jaar jonger waren als hem. Nou, daar heeft hij even over nagedacht. Maar een jaar reizen, dat klonk goed, vond hij. Dus dat hebben we zo gedaan. Ja,
ja dus eigenlijk klinkt weer een stuk makkelijker dan in Nederland. Zeg maar, de oudste die heeft dus een jaar on hold eigenlijk gezet.
Ja, ja, klopt.
En dan de middelste, zoals ik begrijp, die had nog wel leerplicht. Dus heeft hij onderweg dan ook aan school gewerkt?
Ja, we hebben het met de twee jongsten hebben we... Ja, op reis hebben we het eigenlijk om de dag. Dus 3 keer 3 dagen per week of dagen. Het was dan 2, 3 uur intensief even zitten en gaan doen wat we hadden gedacht te doen. Maar ja, dat is... We hadden verder geen boeken of lesmateriaal of iets meegekregen. Dus dat hebben we echt helemaal zelf bij elkaar gezocht, gezocht op internet. En verder is het ook heel locatie geïnspireerd, zeg maar. Dus ben je in Mexico, dan gaat het over de Maya-cultuur. Dus echt wel wat over te vinden op YouTube. En ja, rekenen. Dat krijgt de jongste mee als die wat moet kopen in de winkel. Met een contant moet betalen, bijvoorbeeld. En de oudste, die hielp zijn zus heel goed. Wel met wiskunde. Ja, die heeft bijvoorbeeld voor zijn rijbewijstheorie geleerd, zeg maar. Dus die hield zich ook bezig. En dat ging eigenlijk heel ontspannen, moet ik zeggen. Ja.
Dat is ook wel eens fijn om te horen. Zelfs dat met oudere kinderen gewoon
nou,
ontspannen kan
precies.
zijn. Hè?
Ja, maar dat was dat is natuurlijk makkelijk met oudere kinderen. Dat was de afspraak. Zo moeten we het doen, anders kan het niet. En dat was helemaal prima. Ja,
ja. Ja, dus eigenlijk... jullie kunnen dan ook gewoon ingeschreven blijven staan in Noorwegen, neem ik dan aan.
Ja, klopt.
Dus je hoeft daar geen rare capriolen uit te halen zoals in Nederland?
Nee. Als je maar niet langer dan 2 jaar weg bent, dan kan dat. De kinderbijslag bijvoorbeeld, die stopt wel na 3 maanden. En dat soort dingen. Maar nee, verder hebben we ons nergens uit hoeven schrijven. We mochten gewoon weer terugkomen.
Ja, dus, en ook qua verzekeringen kon dus gewoon alles door blijven lopen wat jullie hadden.
Klopt. Ja. Dus, ja, we hadden niet zo heel veel verzekeringen meer, want ja, we hadden alles verkocht. Ja. Dus het was de zorgverzekering en dat is in Noorwegen mooi geregeld, daar hoef je niks voor te betalen. Dus
dat is ideaal, ja.
Ja.
Ja. Ja, dus het huis is uiteindelijk wel verkocht. Want jullie hadden geen haast, zei je al. Dat was de enigste voorwaarde. We kunnen gaan als het huis verkocht is.
Ja. Nou, dat was begin 2020. Toen, januari, februari. En een vriendin van mij die ging scheiden. En dat is natuurlijk heel verdrietig voor hem. Maar wij hadden een huis te koop. Dus die heeft eigenlijk het huis en alles wat erin stond gekocht. En die heeft dat in mei 2020 heeft ze dat overgenomen. En wij hoefden alleen onze kleren en fotoboeken en wat kleine dingen in te pakken. En, dus dat was de makkelijkste verhuizing ooit.
Ja.
Ja, en toen zijn we nog een paar maanden hebben we hier op het werk, op school, hebben we ook appartementen. Ja, we hebben natuurlijk allemaal internaatgebouwen en er zijn ook wat appartementen en er stond er een leeg. Dus daar konden we nog de tijd overbruggen voordat we weg zouden gaan. En genoeg meubels op school, dus dat konden we... Want ja, we hadden zelf geen bedden of helemaal niks meer. Nee. Dus dat konden we gebruiken. Ja, dus daar hebben we nog een paar maanden gezeten, totdat we weggingen. Ja.
Ja, want op jullie werk, hoe hadden jullie dit daar geregeld? Konden jullie een jaar een sabbatical nemen? Of?
Ja. In Noorwegen is het zo dat als je... Ik bedoel, dat is niet na 3 maanden. Als je 3 maanden ergens werkt, dan zeg ik, joh, ik ga er een jaar van tussen. Maar... als je een aantal jaar werkt, dan kan je een jaar onbetaald verlof aanvragen. Je hebt er geen recht op, maar je werkgever moet wel voor goede huizen komen om te zeggen, nou, dat kan niet. Bij ons was dat iets gecompliceerder, omdat we werken er allebei. En 2 van de 15 die opeens een jaar weg zijn, dan, toen moesten ze wel eventjes nagaan denken hoe ze dat op zouden kunnen lossen, maar... Ja, daar hebben we wat gesprekken over gehad en hebben we het netjes aangevraagd. En, dat kon geregeld worden. Dus het schooljaar 2020-2021 zijn we niet op het werk geweest. En daarna konden we gewoon weer terugkomen.
Ja.
Ja.
Hadden jullie een plan? Want het regelen was goed. Je noemt al 2020. Ik denk dat iedereen weet wat er in dat jaar ook
Ja.
gebeurd is.
Ja. Nou, goed. Nou, ik kan het wel van mezelf zeggen. Ik ben een Excel-nerd. Dus vanaf het moment dat we besloten hadden, nou, we gaan een verjaardag, ben ik begonnen aan een Excel-document. Ik word erbij betrokken. Ja, is goed. Dus het hele plan lag er. Het hele jaar. Het was gepland. En toen werd het maart 2020. En COVID kwam om de hoek kijken. Het bizarre was, in maart 2020, Corné die zat precies dat weekend zat hij voor een paragliding. Die doet aan paragliden. Een paragliding evenement zat hij in Oostenrijk, in Tirol. Dus daar waar dat opdook als eerste, zeg maar.
Ja.
En ik zat op hetzelfde moment in Nepal met een groep leerlingen. We waren door de Annapurna-gebergte aan het trekken. Ik had geen bereik op mijn telefoon. Dus Corné is toen, die is door de huisarts hier uit ons dorp, is die gebeld van je moet naar huis komen. En als je thuis komt moet je quarantaine. En nou ja, zo. Best wel paniek eigenlijk. Want ja, iedereen had wel paniek, geloof ik. Toen wij uiteindelijk in Nepal, Nepal weer bereik hadden. Toen zagen we een heleboel telefoontjes die we dus niet beantwoord hadden. En nou ja, goed, toen zijn wij ook hals over kop teruggekomen. We zijn met een van de laatste vliegtuigen teruggekomen. En toen moesten we allebei in quarantaine. En ik weet nog, want toen was alles nieuw. We wisten niks van wat we nu wisten. Dus we hadden het druk met, ja, maar hoe moet dat dan? We zitten in quarantaine, je moet boodschappen doen. En nou ja, dan de kinderen maar met de bankpas de supermarkt insturen, zo. Ja, goed. En toen lag die wereldreisde natuurlijk.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, daar hadden we op dat moment natuurlijk ook geen antwoord op. Wat wel interessant is, is dat er dan opeens een heleboel mensen zijn die vinden er wat van.
Ja.
En die hebben het heel druk mee. En ook er gewoon vanuit gaan van, nou, dan gaan jullie zeker niet meer. Dat weten we nog niet. Dat moeten we nog uitzoeken of dat wel of niet kan. Ja, maar goed, toen was het, ja, dat huis moest worden opgeleverd. En we zijn verhuisd naar dat appartementje op het werk. En daar zaten we eigenlijk te wachten, want we hadden geen huis. We hadden geen bubbels. We hadden ook geen werk voor het komende jaar. Dus ja. En toen, begin van de zomer, juni geloof ik, toen begon het wat losser te worden weer. In
Ja.
ieder geval in Noorwegen. En er kwamen er ook wat verhalen op internet van mensen die dan toch aan het reizen waren. En toen kwam op een gegeven moment die kaart, die wereldkaart op internet. En dan kon je per land kijken of rood of groen. Of, nou ja, die kaart hebben we heel veel en heel lang bestudeerd. Toen hebben we uiteindelijk besloten van jongens, we gaan het gewoon proberen. En ja, een paar dagen voor vertrek hebben we de auto verkocht en de backpacks ingepakt en mondkapjes ingeslagen. En op 4 augustus zijn we weggegaan. En toen zijn we in Europa begonnen met het idee van we zien wel wat er open gaat.
Oké, okay. En dan ben ik ook nog benieuwd, wat was het sowieso het originele plan dat er lag?
Ja, het originele plan was dat we het eerste half jaar zouden we Zuid-Amerika doen. En dan na Oud en Nieuw zouden we dan overgaan naar Azië, Zuidoost-Azië. En naar Australië, waar ik dus nog steeds niet ben geweest nu.
Al vanaf het studeren al aan.
Precies. Ja, nou ja, goed. Het Zuid-Amerika-deel is wel geworden, maar dat heeft dus een jaar geduurd. Azië zat op slot op dat moment.
Ja, dat is natuurlijk als langste eigenlijk ongeveer op slot geweest. Zelfs als Australië is ook heel lang op slot geweest. Ja. Ja, dus jullie gingen met je backpack eerst zei je door Europa. Jullie hadden ook geen auto. Hoe hebben jullie door Europa gereisd?
We zijn begonnen in Slowakije. En daar hebben we eigenlijk een auto gehuurd. Ook met het idee van ook weer die onzekerheid toen nog. Of ja. Is voor veel mensen nog steeds onzeker natuurlijk, maar we wisten natuurlijk helemaal niks. Dus we hebben besloten, we huren een auto, dan kunnen we gewoon met ons vijven in die auto zitten. En dan zit je in ieder geval niet in bussen en ja, kans op meer besmetting. En daar hebben we eigenlijk vooral in het noorden van Slowakije gezeten, in de Tatra-gebergte daar. En daar hebben we 2 weken gezeten. Prachtig. Dat was echt een verrassing eigenlijk. Dat wisten we niet. Maar ja, ook de Slowakije stond ook helemaal niet op het plan. Dus we waren daar niet zo heel erg voorbereid. Maar heel mooi. Ja, dat is wel een aanrader. En toen, ja, we zijn eigenlijk gewoon achter de landen aangereisd die open gingen. Dus nou, na 2 weken. Nou, was leuk in de Tatraberg. Ja, toen Slovenië. Nou ja, is goed. Dus dan gaan we auto ingeleverd. En zijn met de bus zijn we de grens overgegaan met zo'n Flixbus. Uren staan wachten daar op die grens. Allemaal van die COVID-testen. En, ja. Maar goed, uiteindelijk waren we in Slovenië. En daar hebben we hetzelfde gedaan. Gelijk een auto weer gehuurd. En ook daar rondgereden. Slovenië vonden we echt heel mooi. Dat is echt een beetje de vriendelijkere versie van Oostenrijk, eigenlijk. Dat was een verrassing. Dat ja, vonden we leuk.
We zijn er ook de zomer van 2020 zijn wij ook in Slovenië geweest.
Ja, nou.
Dezelfde tijd. Wie weet dat
Zelfde,
ik nou
ja,
ergens.
precies, grappig.
Wij zouden eigenlijk naar Cuba gaan, ja, maar die ging ook niet
Dat
door. En
ging ook
toen
niet.
dachten we, oh, Slovenië is open, we gaan naar Slovenië. Ja.
Ja, precies. Ja, zo. Ook daar zijn we ongeveer 2 weken geweest. Toen zijn we doorgereden naar Italië. En daar hadden we via Vacanze Soleil, hadden we zo'n bungalowtent hadden we geregeld. Want je hebt telkens toch in je achterhoofd van, nou, we moeten een beetje voor onszelf blijven. Dus dat je met z'n vijven in zo'n tent zit of in een huurauto. Of je moet het niet opzoeken. Er was ook in die tijd, in die begintijd, rustte er natuurlijk ook best wel een beetje een taboe op. En in die zin begrijp ik ook wel dat er zoveel mensen iets van vonden. Van ja, je werd toch gevraagd om thuis te blijven en niet te besmetten. En ja, en dan gaan wij juist wel op pad. Ja, maar goed, we hebben geprobeerd ons zoveel mogelijk voor onszelf te houden, zeker in de begintijd. Ja, dus we hebben in Toscane gezeten. We zijn helemaal naar het zuiden gereden, naar Puglia, daar. Ja, goed, en er waren geen toeristen. Het was stil. Ja.
Vooral Italië, denk ik, dat veel mensen
Ja.
meden natuurlijk.
Ja. En toen zaten we daar helemaal in het zuiden in Puglia. En toen zagen we dus op die coronakaart, op die COVID-kaart, Mexico gaat open. Dus nou, toen hadden we opeens haast, want toen moesten de vliegtickets worden geregeld en we moesten die huurauto op een andere plek inleveren. En we hadden zoiets van, oké, het is open. We hebben nu de mogelijkheid om weg te komen uit Europa. En dan binnen Mexico was het dan, in het binnenland was het nog best wel rood of het was oranje, ik weet het niet meer precies. Maar aan de westkust, dus Baja California, daar zou het kunnen. Dus dan hadden we eigenlijk besloten, nou, dan gaan we daar naartoe. Dus daar zijn we met de auto vanuit Puglia zijn we naar Napels gereden. Auto ingeleverd, Pompeji bekijken daar. Alleen, ja, dat is ook heel bijzonder om alleen door die straten te lopen daar.
Goed, ja.
Ja. Toen zijn we met het vliegtuig van Napels naar Wenen gegaan. In Wenen moesten we nog slapen. Toen zijn we naar Amsterdam gevlogen. Van Amsterdam naar Mexico. Met de KLM, waar we echt daar ja, bijna alleen waren in het vliegtuig. We hadden allemaal rijstoelen van onszelf. En vanuit Mexico City gelijk doorgevlogen naar Baja California. Dus helemaal in het zuiden daar. Dat was een reis van 54 uur.
Wauw, ja.
Ja, en daar hebben we €180 per persoon voor
Oh, dat is inderdaad echt een koopje, inderdaad.
Ja,
En dan is
dat.
het ook fijn dat je kinderen ouder zijn als het zo'n lange reis is.
Precies.
Ja.
Ja. En ja, toen waren we opeens in Mexico. Dat was, ja, het voelde ook van, nu begint het eigenlijk pas. We hebben ook wel die eerste, ja, in totaal zijn we dan 6 weken zijn we in Europa geweest. We hadden die tijd ook echt nodig om, ja, om een soort ritme te vinden. Je zit toch ineens 24 uur per dag met elkaar te lip. Vijf mensen met 5 verschillende meningen vaak. Ja, dus daar hebben we echt wel even de tijd voor nodig gehad. En toen kwamen we in Mexico en toen liep het allemaal. Iedereen vond een beetje zijn plekje. En ja, dat was gewoon erg leuk. om te zien en te voelen. Dat, ja. En toen zijn we in Baja California, daar zijn we 4 weken geweest in totaal. We hebben eigenlijk gewacht totdat de rest van Mexico ook, dat daar ook de besmettingen naar beneden ging. En na 4 weken, erg leuk trouwens, Baja California. Het is prachtige stranden, echt.
Ja, hoor je natuurlijk niet vaak, want iedereen gaat natuurlijk meer naar de oostkust vaak.
Ja,
Yucatan is natuurlijk het toeristische gedeelte.
Ja, ja, ja. Ja, en dat is het. Er zijn veel Amerikanen in dat gedeelte van Mexico dan. Maar ja, dat was mooi. En toen zijn we doorgevlogen naar Mexico City. Daar even rondgekeken. En toen eigenlijk, dat hebben we wel met de bussen en dergelijke gedaan. Hebben we naar beneden, naar het zuiden toe, zeg maar. En Corné is voor zijn werk ook in Mexico geweest met leerlingen. Dus die had daar wat contacten in het binnenland. Dus daar hebben Corné en Karsten, de oudste, die vliegt ook paragliden. Die hebben daar nog paragliden gevlogen. Maar dan kom je dus op plekken waar in ieder geval sowieso geen toeristen zijn. En dat is natuurlijk wel erg leuk. Dan is het heel lokaal. En zo zijn we San Cristobal en Oaxaca zijn we geweest in november. Dus die Dias Los Muertos. En ook daar zijn we bij kennissen van Cordedan geweest. Dus daar zijn we bij hun thuis gezeten. Dus dan waren we mee met het maken van dat altaar wat ze dan maken. En de familiefoto's erop. Dat was wel bijzonder.
Ja, dat is mooi. Dan krijg je ook de echte cultuur mee, zeg maar.
Ja.
Het echte leven daar. Ja,
precies.
Heel gaaf om daar dan bij aanwezig te zijn. Ja,
dat was leuk. We moesten mee naar de markt morgens en bloemen kopen en fruit. Dat was leuk. En toen zijn we gewoon naar het zuiden afgezakt. Chichen Itza, dus die Maya-tempel. Nou ja, daar komen meer dan 1 miljoen mensen per jaar. Nou, wij hebben een foto van ons alleen met Chichen Itza. Er waren niet zoveel mensen. En dat was, aan de ene kant is het heel luxe. Zo van, ach, we hebben het echt voor onszelf. Aan de andere kant, je ziet al die lokale mensen dan, die staan daar met de kraampjes te staan en te wachten tot er alsjeblieft toeristen komen die spulletjes komen kopen. Ja, die komen niet. Dat is dan wel weer triest om te zien. Dus het is heel dubbel.
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want ook, ook als wij ergens zijn natuurlijk, wij komen ook op toeristische plekken en dan... Waar je aan stoort, zijn vaak de toeristen.
Ja,
raar,
hè?
Ja. Dus je hebt graag een plek voor je alleen. En dat is natuurlijk wel in die coronatijd geweest. Het was een ideale tijd dat het overal rustig was. Maar ja, het nadeel inderdaad is voor de mensen die daar leven van toeristen. Daar heeft het natuurlijk wel ook heel veel kapot gemaakt.
Ja, absoluut. En toen zijn we eigenlijk... Yucatan, we zijn er wel geweest natuurlijk. Het is wel gewoon mooi. Ja. Nee, we zijn naar Isla Holbox geweest. En toen zijn we eigenlijk in Tulum geëindigd. Dus daar hebben we vooral veel gefietst. dat was Mexico, hartstikke leuk. Echt, gewoon de sfeer en het eten is natuurlijk fantastisch. Dus dat was echt leuk. Daar zijn we zes weken. Ja.
Vraag, inderdaad.
Ja, 6 weken. En dan heb je ook echt wel het idee van, nou, we zijn er geweest. Dat was
ja, jullie hebben in ieder geval heel Mexico bijna doorkruist, denk ik.
En toen, we waren in Yucatan en toen ging Costa Rica open. Dus nou, oké, dan gaan we tickets naar Costa Rica boeken. Zijn we naartoe gevlogen. Daar was nog wel een beetje een gedoe met een speciale COVID-verzekering. En daardoor mochten we er maar maximaal 3 weken blijven. We hadden gedacht langer dat we er langer zouden zijn. Maar 3 weken kregen we bij aankomst te horen. Ja, is goed jongens. Het hele plan wat we hadden, dat voltooid al niet meer. Dus nou, prima, 3 weken. Dus daar zijn we 3 weken geweest. En daar hebben we ook weer een huurauto gedaan. Want dat kon daar goed. Dat voelde ons prettig om rond te rijden. En heel relaxed Costa Rica en dan al die dieren en mooie stranden en van de natuur, het is zo groen, prachtig, enorme hoeveelheden eten krijg je daar geserveerd, hele grote porties, daar hebben we het al over, En heel relaxed. Wel een beetje te relaxed. Want op een gegeven moment liep op een gegeven moment een ochtend, zo vroeg in de ochtend eigenlijk nog. En we liepen naar het strand. En de jongste die zegt, er liep iemand langs. Een jonge knul. En die jongste die zegt, zo, die is al vroeg aan het blowen. Ja, het was die 10. Dus dan denk je, oké. Okay. Dus zo relaxed, dat is dat. Ja. Ja. Costa Rica. En dat, die 3 weken waren op zich zo voorbij. Daar hadden we nog wat langer kunnen blijven. Maar dat mocht niet dan. En toen zijn we doorgegaan naar de Dominicaanse Republiek. En dat was eigenlijk wel het plan dat we daar zouden zijn. Want de afspraak was dat Corné zou zijn, ja, niet zijn leerlingen, maar de leerlingen van dat jaar daar ontmoeten dan, die op hun jaarlijkse reis zijn. Omdat de vervanger van Corné, die was daar nooit geweest. En ja, Corné is daar natuurlijk goed bekend, dus die zou daar dan bij helpen. Nou, wij waren in de Dominicaanse Republiek, het waren geen leerlingen uit Noorwegen. Dus, nou ja, daar heb ik lekker van genomen daar. En daar zijn we in, hoe heet dat daar, Punta Cana, daar, het toeristische gebied zijn begonnen. Nou, dat is niet voor ons. Dat weten we dan ook. Dat is niet ons. Dus daar zijn we eigenlijk. We hadden daar van tevoren gereserveerd. Dus daar hebben we gewoon die week gezeten wat we hadden gedacht. En daarna zijn we naar het binnenland getrokken eigenlijk. Ook weer naar een plek waar dan Corné paraglider kon vliegen. Maar ook dus weer heel lokaal. Waar dus geen toeristen komen eigenlijk. Was leuk. Ja. Doorgegaan naar de kust in het noorden, kitesurfen en dat soort. En dat hebben we ook met de bus gedaan. En daarna hebben we weer een huurauto geregeld. En toen zijn we via de Noordoostkust, Semana, daar walvissen kijken. Dat soort. En toen zijn we eigenlijk helemaal langs de zuidkust naar de grens met Haiti gereden. Daar kwamen we geen toeristen tegen. Die hebben we niet gezien. Dat is echt. Een ontzettend blauwe zee. De witste stranden van de hele reis hebben we daar gezien. En een ontzettende armoede. En heel luidruchtig. Muziek. Overal. Een kerkdienst op straat. En we voelden ons ontzettend ver weg van alles. In dat gedeelte van de Dominicaanse Republiek. Dus richting Haiti. We hebben op de grens gestaan met Haiti. Dat was even. Nou, gaan we even kijken. Dat is leuk om even te kijken. En we stonden daar en het voelde echt fout. Daar was armoede, zag je. En dat is niet dat we geen armoede willen zien of dat we daar de ogen voor moeten sluiten. Maar het was zo duidelijk dat wij uit het westen kwamen, West-Europa. Dus daar hebben we een paar minuten gestaan en we zijn ingestapt en zijn weggegaan. Dat voelde niet goed. En niet omdat we ons onveilig voelden of zo, maar daar waren we te duidelijk de rijke westeling. Zo zijn we weer weggegaan. Ja. Maar uiteindelijk zijn we ook nog 6 weken in de Dominicaanse Republiek geweest.
En daar heb je gewoon wel zelf rondgereisd, want ik weet dat daar. Nou ja, daar hebben ze ook van die all-in resorts, zeg maar, waar mensen naartoe gaan voor het strand. En dan zeggen ze altijd: blijf op het resort, je mag er niet vanaf.
Ja, nou nee, we hebben ons niet onveilig gevoeld. Die grens bij Haiti, het was een rare sfeer. Een soort een gespannen sfeer. Maar we hebben ons niet onveilig gevoeld.
Nee, nou, Haiti is ook weer
Nee.
volgens mij een van de armste landen ter
Ja,
wereld.
ja,
Ja, dat is
ja.
echt heel.
Ja, ja. Maar als je maar wegkomt van die grote hotels met de toeristen en de zonnebedjes, dan is het een ontzettend mooi land. Ja, leuk. Ja, absoluut. En toen zijn we daarna Ecuador. En toen, dat was toen ongeveer, we gingen niet naar Azië. Dus, of we konden niet naar Azië. En dan spaar je toch die vliegtickets. En dat scheelt dan weer in geld. En toen dachten we van, nou, wat gaan we dan eens doen? Ecuador. En we zaten letterlijk op de kaart te kijken van, joh, waar kunnen we naartoe? Alles lag open natuurlijk. Toen, de Galapagos-eilanden. Ja, en dat is grappig. Ik heb het je ook in een andere podcast horen zeggen. Dat mensen het idee hebben dat dat heel veel geld kost. Kies je zelf of dat heel veel geld kost. Of dat je het op een iets andere manier doet. En dan is het prima te betalen. Bleek. Dus toen zijn we van de Dominicaanse Republiek, zijn we naar het zuiden van Ecuador gevlogen, Guayaquil. En daar vandaan door naar de Galapagos. En ja, Galapagos-eilanden, dat is nou echt zo'n plek. Daar moet je zijn geweest om te begrijpen hoe dat is. En dan ook dus nog eens zonder toeristen. Ja,
Dat is inderdaad, dat is echt helemaal ja, uniek gewoon.
En daar hebben we eigenlijk drie eilandjes, de drie hoofdeilandjes eigenlijk, hebben gedaan. Met van die kleine bootjes. Gewoon overgevaren. En geslapen in gewoon simpele hostels. En lekker gegeten. Maar het is die dierenwereld in het water en op het land. En ja, prachtige duiktochten. En snorkelen en zwemmen met schildpadden. En ja, dat is, je gelooft niet dat het gebeurt. Zeg maar, dat is, ja. Ah, dat was heel bijzonder. En ook daar, net als aan de zuidkust van de Dominicaanse Republiek en op de Galapagos, hebben we dat gehad. Het gevoel van, nou zijn we echt weg, aan het einde van de wereld. Ja, dat was mooi. Daar zijn we ruim 2 weken geweest. Toen zijn we teruggevlogen naar het vasteland van Ecuador. En daar zijn we eigenlijk vanuit het zuiden zijn we met bussen zijn we helemaal naar het noorden gegaan. Tot Quito, zeg maar. Daar hebben we onderweg Guayaquil in het zuiden. Vonden we geen fijne stad. Er hing daar een sfeer. Het was niet prettig. En daar kwamen we in ieder geval niet in het donker op straat. En dat, ja, goed, vlak nadat wij er waren, of een poosje nadat wij er waren, zijn er toen ook al die protesten en die gevangenisrellen geweest. Dus nou, dat zo'n sfeer dus. Dus daar zijn we eigenlijk nou ja, alleen overnacht en zijn doorgegaan. En toen hebben we onderweg, we hebben de Quilatoa-loop gedaan. Dat is een driedaagse trektocht. En dan ga je naar de 4000 meter en dan slaap je onderweg gewoon in kleine dorpjes. Dus dat was 3 dagen lopen. Dat was leuk. Prachtig natuurlijk. En dan heb je ook echt een project. Nou, dit gaan wij doen, deze 3 dagen. En dan tot de 4000 meter. Nou ja, dat is best wel wat natuurlijk.
Ja, ging het allemaal goed bij iedereen? Of,
Ja, we hebben geen hoogteziekte gehad. En toen waren dag 3 waren we klaar met de Kiloto loop. En toen dachten we van nou zijn we in ieder geval gewend aan die hoogte. Dus gingen we met een taxi gingen we weer terug naar het dorp waar we dan overnachten. En toen besloten we van nou, we zijn nou zo aan die hoogte gewend. Morgen gaan we de gletsjer op. Hoe heet die nou? Niet de Kiloto loop. Ja, in ieder geval de gletsjer daar. En daar zijn we tot 5100 meter geweest. Dus dat was de dag daarna. Dus toen daarna waren we moe, waren we versleten. Dus
Ja, moe, maar ook daar dan geen last van de hoogte gehad op 5100
nee.
meter.
Nee, de Cotopaxi heet die. Cotopaxi. En daarbovenop is een gletsjer, dus je kan nog hoger. Maar wij zijn bij 5100 zijn we gestopt, want we hadden een gids mee daar. Gewoon, ja. Iemand die met je loopt door de sneeuw en over het ijs en van alles. En Stian, de jongste, die was op 5100. Hij was niet ziek of iets, maar hij werd wat blauw op zijn lippen. En hij werd opeens heel erg, hij begon heel joviaal te praten. Hij was opeens helemaal, dat is hij normaal, hij is niet zo heel joviaal aangelegd eigenlijk. Dus dat was een beetje zo, wat is er met jou aan de hand? Alsof hij een beetje, ja, nou ja. Toen zei die gids ook van nou, we gaan terug, we gaan hier nog over. Gaan terug. Ja, prima. Dus ja, dat was gaaf. En toen hebben we daar, we zijn naar Banjos geweest. En Olosí. En in principe een beetje die route, wat denk ik de meeste reizigers door Ecuador misschien wel doen. En toen zijn we naar net ten noorden van Quito zijn we gegaan. Ovotalo heet dat. Ja. Zijn we geweest en dan heb je zo'n een beetje een park rond de Evenaar. Was leuk om te zien. Dat is echt leuk, het leukste van gemaakt. Toen naar Quito. En Ik zit te denken, ik ben volgens mij Colombia. Denk gewoon, dat ben ik overgeslagen. Ja, kan je daar gaan. Het zijn te veel landen. Wat wij zijn. Het zijn te veel landen. Ja, grappig. Nee, want we hebben met de kerst hebben we in december hebben we in Colombia gezeten. Dus die komt iets voor Ecuador.
Ja, vanaf de Dominicaanse Republiek zijn we eerst naar Colombia gegaan.
Naar Colombia gegaan.
En daarna naar Ecuador.
Ja, okay. Ja. Dus ja. ja. En daar kwamen we dus net voor kerst kwamen we daaraan. En Bogota zijn we begonnen. En nou ja, Colombia en ook Bogota, maar vooral Colombia, lees je natuurlijk best wel verhalen over van pas op. En,
reputatie, kijk, ja.
Ja, ja, nou echt, nee, dat hebben we niet zo ervaren. Zoals in Bogota bijvoorbeeld, ik bedoel, je gaat niet 's avonds in het donker over straat lopen of met je telefoon lopen wapperen. Maar ook daar hebben we ons niet onveilig gevoeld. Nee. Het was wel dan, we zaten in een hostel daar in de stad. En dan zei dan die eigenaar, als we dan naar buiten gingen, van dan moet je wel naar links. Hè? Je moet niet naar rechts, want daar is geen politie meer. Weet je wel zo. Maar omdat je het zelf, je zag er niks van. Dus ja, nee, hebben we ons niet onveilig gevoeld. Of zo. En toen, en Bogota, na Bogota zijn we zijn naar Salento geweest en Hardin en ja, daar de Cocoa Valley. En we zaten, de kerstdagen zouden we in Hardin zitten. En daar hadden we een appartementje gevonden, en, want er zou een lockdown zijn tijdens de feestdagen. Dus hadden we genoeg eten en drinken ingekocht en nou, wij redden ons wel. Ja, en toen werden we dus ziek, alle vijf. En vooral Karsten, de oudste, en ik, die hadden het flink te pakken. Het was echt koorts en eilen, dag en nacht. En het gekke was, we dachten helemaal niet aan corona op dat moment. Ik had te druk met koorts hebben, zeg maar. En toen op een gegeven moment, ik kreeg een kop thee en dat was met zo'n fruitsmaak. En ik geef het eigenlijk terug aan mijn dochter. Hij is niet sterk genoeg. En zij, en ze ruikt eraan. Jawel hoor, ja, ik rook dus niks meer. En toen kwam van, oké, ja, dus dit is dat, ja, corona dan, waar iedereen het over heeft. Ja, daar zijn we, ik en Karsten, we zijn wel echt de ziek van geweest, dat moet ik wel zeggen. En dan zit je opeens in een heel klein dorpje, heel ver van alles weg. Ja. Dus daar hebben we de kerst afgewacht. En toen hebben we eigenlijk vlak daarna zijn we besloten om de bus te nemen naar de medicine. Dat we in ieder geval in de buurt van een ziekenhuis zouden zitten of iets.
Precies, wat groter stad. Ja.
Ja, het is. Ja, maar ook daar, het was. Ja, we wisten toen niet wat we nu wel wisten, zeg maar. Er zijn nu bijvoorbeeld studies gedaan. Dat een klein aandeel van mensen met corona, die kunnen paniek of angst ervaren, aanvallen. En dat hadden dus zowel Karsten als ik. En dat hebben we nooit eerder gehad. Dus dat was. Echt, dat was heel erg raar. Dat was ook eng. Ja. Maar op dat moment denk je, je bent van padje. En pas later komen dan die studies van ja, een deel van de mensen die ervaart angst en paniek. Ja, en dan zit je dan in zo'n bus op weg naar medicine. En dan denk je, oh jongens, waarom deden we dit ook alweer?
Hoezo? Ja, ik dit?
Hoezo? Dit is helemaal niet leuk. Nee. maar goed, in een medicine hebben we eigenlijk gewoon. We hebben een best wel een duur hotel geboekt. Met lekkere bedden. Konden we goed slapen. En we moesten ook echt allemaal even bijkomen. En uiteindelijk hebben we 2 weken in medicine gezeten. Gewoon om even weer te landen. En dan zouden we ook met oud en nieuw zouden weer in lockdown zitten zijn. En we hadden zoiets. Dan gaan we heel even ademhalen hier. En nou ja, goed. Ja. We werden allemaal weer beter. Toen zijn we weer doorgegaan eigenlijk. Ja, en toen zijn we meer naar het noorden gegaan. Bucaramanga en Chicamocha Canyon. En toen zijn we doorgegaan naar Santa Marta. Dus niet de Cartagena, maar naar Santa Marta. En daar hebben we 2, nee 3 dagen in dat Tayrona National Park gezeten. Met zo'n huisje met een stroodak, zeg maar. Bij de, ja, zo'n indianenstam. En ja, dat was ook heel bijzonder inderdaad. Ja. Ja. En toen, ja, de tijd gaat natuurlijk. Colombia ook, hebben we bijna 7 weken gezeten. En Colombia is het land, daar zouden we zo naar terug gaan. Dat prachtig. En de sfeer en de mensen, ja, geweldig. Echt geweldig.
Ja, ik heb ook echt het gevoel dat dat wel echt een land in opkomst is voor toeristen ook. Omdat het natuurlijk heel lang de stempel van onveilig heeft gehad. En daar moet je niet naartoe gaan. En nu hoor je en zie je ook, vind ik, zoveel mensen die er naartoe gaan. En iedereen is zo positief inderdaad. Ja.
Ja, we hebben ook toen we in Medellín zaten, hebben we met een gids door die wijk van Pablo Escobar maar gelopen.
Ja.
Je ziet dat het is een soort een ruige buurt, maar ook heel vriendelijk. Nu dan, dat was het natuurlijk niet, maar nu wel. Ja, maar het is alsof je de hoop ziet, zeg maar, de hoop van de mensen, van oh, dit komt goed en het wordt steeds beter. Dat is
Ja.
mooi. Dat is ook mooi. Ja, absoluut. Maar ja, goed. Het was voorjaar, zeg maar. En toen moesten we toch wel een beetje gaan nadenken van hoe gaan we dit afsluiten. En toen hadden we eigenlijk besloten, we gaan nog naar Guatemala. En dan sluiten we af in de USA. Dus we zijn naar Guatemala gegaan. En daar zijn we eigenlijk gelijk vanuit Guatemala City door landen, zijn we gelijk doorgegaan naar Antigua. Ook een favoriete stad. Ook heel erg leuk. Heel vriendelijk, heel gezellig. Dus onze oudste, als hij gaat studeren, dan gaat hij in Antigua studeren. Zoals ik in Australië zou gaan studeren. Ja, nee, dat was echt heel leuk. En goed, en daar reis je dan langs allemaal van die plekjes met de bus. Chichi Castenango, Huehue Castenango. En ja, goed. En Guatemala is gewoon heel leuk. Omdat de cultuur is zo duidelijk. Je ziet dat ook wel in Mexico, maar nog duidelijker in Guatemala. Dus de kleren en de rituelen en ja, gewoon in dagelijks leven. Dat is echt heel leuk. En ja, daar zijn we een vulkaan op geweest, Fuego. En zo eigenlijk. En daar zijn we geëindigd, eigenlijk het land helemaal door naar, ja, oosten, naar het oosten toe, zeg maar. En daar zijn we dan geëindigd bij dat Semuc Champey, waar normaal gesproken heel veel toeristen naartoe gaan, maar nu dus niet. Dus daar hebben we gewoon gedaan wat eigenlijk ook alle toeristen waarschijnlijk wel doen. Er is een opblaasband over de rivier.
Ja.
En daar zijn we 3 weken geweest. En dat was eigenlijk ook wel goed. Want er zijn natuurlijk ook wel gebieden richting Mexico, waar ze inderdaad zeggen van nou, als je er niet hoeft te zijn, moet je er misschien gewoon niet naartoe gaan.
Ja.
Dus daar hebben we wel een beetje op veilig gespeeld misschien. Niet omdat we ons niet veilig voelden, maar meer dat je denkt, ja, even ook geen risico's te gaan nemen door
Nee,
naar
precies. Je hoeft
gebieden
dat
te
niet op
gaan.
te zoeken. Ja.
Nee, precies. Nee. En toen naar de USA eigenlijk. En dat was raar. Toen we daar landden in Los Angeles.
Was die
Want
gewoon open toen?
toen ging die, wij zijn er vlak nadat hij open ging,
Oké,
konden wij
ja.
er naartoe. Maar dat was raar, want dan weet je, dat is, oké, land nummer 10, het laatste land. Was gek. En dan begin je ongewild eigenlijk toch te denken van, nou, nog een paar weken en dan weer naar huis. En je begint meer over thuis te praten en hoe gaan we het dan doen? En ja, we hadden dus gewoon nog steeds geen huis. Waar gaan we wonen? Dat soort dingen. En dat was wel, die laatste tijd in de USA was dat wel, dat was het thema. Maar ik denk dat het ook heel natuurlijk is. Het is ook een goed teken, want dat betekent dat je het fijn hebt thuis. Als je dan ook weer zin hebt om naar huis te gaan. Los Angeles was heel bijzonder, want daar verwacht je op de een of andere manier, door al die films en is waarschijnlijk dat je een beeld hebt in je hoofd. En dan kom je daar en dan denk je, jongens, wat verdrietig. Brede straten, grote gebouwen, alles is groot. Maar dan tussen die gebouwen en zoveel verdriet. Echt, we hebben nergens zoveel daklozen en verwarde mensen gezien als daar. Nee, in de metro en op straat en in tentjes op de stoep. Nou, daar waren we gewoon echt stil van. Eigenlijk.
Ik vind de sfeer in Los Angeles niet fijn.
Nee, er hangt iets in de lucht daar.
Ja.
Ja, dus nee. Dus daar was eigenlijk wel goed. De USA hadden we wel van tevoren zoveel mogelijk vastgelegd, overnachtingen. Dus daar hadden we eigenlijk gewoon een route. Dus nou, een paar dagen Los Angeles. En daarna zijn we via de kust helemaal naar San Francisco gereden. Monterey en ja, daar. En dat was in, ja, eind mei ongeveer was het. Dus het was nog niet echt zomer aan de kust daar. Maar het was eigenlijk gewoon, wel gelukkig met weer, geloof ik. Dat was mooi. En toen vlak voordat we in San Francisco waren, stonden we ergens op het strand. En toen de oudste, ja, die draait zich om of iets. En die verdraait zijn knie. Dus als zijn knie was uit de kom, die knieschijf stond aan de zijkant. En toen waren we heel erg blij dat we een reisverzekering hadden. Dus dat wil ik iedereen aanbevelen.
Vooral in Amerika, denk ik,
Vooral in
ze
Amerika.
kosten.
Oh, het was echt. Het was, ja, goed, die moest naar het ziekenhuis natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, ze hebben ja, een paar foto's gemaakt. En hij heeft zo'n brace gekregen op zijn knie. Ja, dan moet je gewoon €3.000 betalen. Voor een paar
Ja.
foto's en een brace. En dan moet je je krukken er zelf nog bij kopen. Heel fijn met de reisverzekering.
Ja.
Ja.
En daarom is de reisverzekering vaak werelddekking. Inclusief of exclusief de VS? Want als het
Precies.
inclusief VS is, dan komt er nog wat geld bij. En dit is
Ja.
waarom inderdaad. Ja, die kosten zijn er enorm. Ja.
Ja, precies. Dus nou, die liep totdat naar huis ging, heeft hij krukken gelopen. Maar goed, we hadden een huurauto, dus hij kon ook een heleboel zien. San Francisco zijn we geweest. Dat vonden we veel prettiger dan Los Angeles.
Ja.
Ja, dat was leuk. We hebben echt veel rondgelopen en gewoon lekker gekeken. En toen, dat was wel grappig. We hebben toen ja, net buiten San Francisco, maar daar hebben wij onze eerste coronavaccine gekregen. Want de USA die
Grappig,
liep
ja.
voor op Europa, wat dat betreft. En daar was dat toen iedereen, of je nou verzekering hebt of niet, of dat je er woont of niet, iedereen kon bij elke Walmart of winkels even een vaccine komen halen. Ook daar, dat is dan toch alweer een beslissing. Je hebt nog niet zo heel veel mensen ja, thuis in Noorwegen of Nederland waarmee je kan praten van joh, zo'n vaccine, want zover waren we in Europa nog niet. Dus dat is dan echt een beslissing van ja, doen we dat wel, doen we het niet. We hebben het uiteindelijk wel gedaan. Corné en ik en Karsten dan, Esther en Stian waren nog te jong toen. Dat was vanaf 16 jaar. Ben ik overigens 24 uur lang heel erg ziek van gehad geweest. Ik zou denken dat ik het wel had gehad, maar nee. Dus ja, was niet leuk. Maar dus die vaccine hadden we. En toen zijn we ja, via Yosemite zijn we geweest. Daar is de oudste 18 geworden. Alles bekeken daar. We reden in zo'n hele grote Suburban. Dat was echt exorbitant groot. Maar dat was leuk. En toen we vertrokken uit Los Angeles, hadden we bij de Walmart campingspullen gekocht. Tenminste, campingspullen, weet je, een tafeltje en stoelen en gastelletje. En dus wij kookten iedere dag buiten. Daar
Oh, leuk,
bespaar je
leuk.
natuurlijk best wat mee, in plaats van dat je iedere dag bij een restaurant moet eten.
Ja.
Ja, en het was ook gewoon leuk om te doen. Het was gewoon gezellig. In de zonsondergang, ja, een beetje kokkerellen, was gewoon leuk. En verder overnachten in motels en zo. En toen zijn we via ja, Yosemite en dan weer naar beneden eigenlijk. En dan kom je langs al die plaatsjes daar, Lone Pine en de Alabama Hills. En van die ghost towns, Bodie. Ja, een tip, heel erg leuk. Toen zijn we door Death Valley zijn we gereden. Ook daar hadden we heel erg het gevoel van, dit hebben we allemaal al eens gezien, op televisie bijvoorbeeld. En daar rij je er zelf. Dat was wel apart. En daarna kwamen natuurlijk al die parken, Zion. In Zion kregen we een soort schok. Het zag er zwart van de mensen, opeens. Maar dat is waarschijnlijk omdat toen iedereen zijn vaccine kon krijgen en dat het weer wat mensen weer durfden. Of ja, goed, en als je in Noorwegen woont, ben je verwend. Dan ben je gewend om de bergen voor jezelf te hebben. Maar die werden er echt in ganse pas door dat park. En dat was daar, nee. Toen zijn we doorgegaan naar Bryce en daar was weer rustig. Dus, ja, Bryce is natuurlijk ook fantastisch mooi. We hebben Arches gedaan en Monument Valley, Joshua Tree, Grand Canyon. Dat is niet in die volgorde, maar daar zijn we wel geweest.
Ja,
maar we merkten, toen was het ook echt aan het einde van de reis. We waren moe, reismoe. En dat is niet per definitie negatief. Maar het is alsof je, alsof je harde schijf vol is in je hoofd. Je neemt het gewoon niet meer op. En we stonden op een gegeven moment, we stonden bij de Grand Canyon, alle vijf op een rijtje. En we stonden eigenlijk een beetje lamlendig naar het uitzicht te kijken. En het klinkt zo ondankbaar en dat is het helemaal niet. Het was prachtig, maar we konden het gewoon niet meer opnemen. En,
het had gewoon verzadigd, verzadigd van alle indrukken, van alle prikkels, van alles.
Ja, precies. En dat is vast ook omdat je weet van nou, over 2 weken zit het vliegtuig naar huis. Dat dat ook meespeelt. Als je weet van nou, we hebben nog 3 maanden te gaan. Dat je dan een andere instelling hebt, dat weet ik niet. Maar dat was, het was opvallend in ieder geval. En toen hebben we de laatste 3 weken, nee, de laatste 3 weken. De laatste week hebben we in 2 uur van Los Angeles hebben we in een huis gezeten. Een huisje. En daar hebben we gewoon eens even ademhalen voordat we naar huis zouden gaan. We hebben een auto gekocht die we in Oslo op konden halen als we landen. We hadden natuurlijk geen auto. En we hebben een huurhuis geregeld als we terugkwamen. We zouden weer in dat appartement bij ons op het werk kunnen. Maar ja, ik ga niet voor je lol op je werk wonen. Dus we wilden heel graag gewoon dat in ons eigen dorp. Dat hebben we gevonden. En dat hebben we eigenlijk allemaal op het laatst geregeld. En toen, ja, voor de laatste keer de auto ingepakt. En naar Los Angeles gereden. En toen terug naar Oslo.
Ja. Ja. En dat voelde dan ook weer goed? Of hebben jullie heel veel moeite gehad met terugkomen?
Nee, het voelde wel het voelde goed. Want we waren er ook echt weer klaar voor van 11 maanden. Het is natuurlijk best een lange tijd. En, nou, weer lekker naar huis. En het was natuurlijk zomer. Zomer in Noorwegen, prachtig. Maar het was wel heel raar om terug te komen. Op de een of andere manier verwacht je dat alles anders is. En dat is het dus helemaal niet. want alles rond je is normaal. Alleen wij zijn anders geworden. Daar hebben we weken de tijd nodig gehad om weer op een te voelen dat je mee kon draaien. Net zoals dat je aan het begin van de reis tijd nodig had om een beetje je plek te vinden en uit te vinden hoe gaan we dit eigenlijk doen, moesten we dat ook toen we weer terugkwamen. En we kwamen terug in dat huurhuis en daar was de afspraak van nou, we zouden wat opknappen tegen een wat lagere huur en nou ja, goed. Opknappen, dat kunnen we wel, dus dat was goed. Maar ja, toen kwamen we daar, ja, echt heel het huis stapvol met meubels en dingen. En de keuken stond nog niet. En dus, nou ja, de dag nadat we terug waren, stond Cornelia een keuken te installeren. Het was gewoon... en de eerste avond, weet ik, de jongste, die moest gaan slapen in een van de oud krakkemikkig bed. En die was echt aan het huilen van, ik wil nog liever in dat vieze bed in de Amazonas. Dat was in Ecuador, en met allemaal dode muggen. Hij wilde liever daar slapen. Ja, ik snap het liever. Maar... dus we moesten allemaal heel even... We moesten allemaal even wennen. Ja.
Ja. Ja.
Maar dat is uiteindelijk... dat is goed gekomen. dus ik bedoel, het gaat gewoon door. Het dagelijks leven komt weer terug. En je vindt je ritme weer. En we zijn in juli, begin juli teruggekomen dan. 2021. En toen zijn we in oktober begonnen met het... bouwen van een nieuw huis weer.
Ja.
Daar zijn we vorig jaar zomer. Het heeft 9 maanden geduurd. We zijn vorig jaar zomer in getrokken. En daar wonen we nu alweer een jaar. Dus
Een hele reis. Ja.
Ja.
Hoe zit het in voorbereiding? Want je had natuurlijk een hele planning gemaakt van wel een beetje Zuid-Amerika dan Azië, waar je dan niet bent geweest. Maar op het moment dat jullie vertrokken was eigenlijk alles onzeker.
Ja.
Heel je huis, eigenlijk de meeste spullen hadden jullie verkocht. Hoe pak je in voor een reis waar je niet weet waar je naartoe gaat?
Ja.
Want je hebt het over sneeuw gehad, over gletsjers heb je het gehad. Je hebt het over bounty-stranden gehad.
Ja, ja. Goed, we hadden natuurlijk al best wel wat gereisd. Voordat we echt op reis gingen dan, de lange reis. En we hadden in ieder geval geleerd, je neemt altijd te veel mee. Altijd. Ja. Dus als je hebt ingepakt, dan wacht je even een paar uurtjes. Dan haal je daar een derde deel elkaar eruit halen. Want dat ga je niet gebruiken. Of je hebt het in ieder geval niet nodig. We hadden allemaal 3 setjes met kleren. Korte broek en een shirtje, 3 setjes. En allemaal lange broek aan in het vliegtuig. En je neemt je donsjack mee. En we hadden wollen ondergoed bij ons. Voor dus inderdaad die gletsjer of zoiets. En je kan van alles en nog wat meenemen aan schoenen en slippers en waterschoenen. En ik weet het allemaal niet. En het is natuurlijk ook wel comfortabeler om op goede bergschoenen een kilatoa-loop in Ecuador te lopen. Maar dat kan ook gewoon op je gympies. Dus, of op je sportschoenen. Dus we hadden sportschoenen en een paar slippers bij ons. Dat was het eigenlijk. Dus ik had maar 12 kilo toen we weggingen.
Ja.
Ja, en ik heb echt niks gemist. Van nou heb ik geen kleren meer. Nee. Nee.
Dat heb ik helemaal niet, maar daar kan ik ook nog iets van leren. Want ondanks dat je steeds minimalistischer inpakt, klopt wat jij zegt, heb je gewoon nog steeds te veel bij.
Ja.
Ja. Ja.
Het gaat dan misschien meer over dat je het lekker leuk vindt om ze nu dan eens even wat anders aan te hebben. Maar ja, dat kon dan even 11 maanden niet. Ik had 11 maanden lang iedere 3 dagen weer hetzelfde aan.
Ja, volgens mij word je daar ook juist bij reizen ook makkelijker in. Omdat je gewoon favoriete setjes hebt die je gewoon eigenlijk constant aan hebt.
Ja. Dat trek je gewoon aan en je spoelt het weer uit 's avonds en droogt het weer. En, ja, dus dat, goed. En onderweg, je koopt natuurlijk ook wat souvenirs hier en daar. En, dus ik kwam terug met 18 kilo. Dat vond ik nog steeds wel netjes eigenlijk.
Ja, is het ook zeker.
Ja, toch? Ja. En we hadden allemaal, alle 5 kwamen een backpack. En een tas voor een rugzak voor in het vliegtuig, zeg maar. Voor wandelingen onderweg. En dat was het eigenlijk. Ja. Corné, die moest natuurlijk, die liep wat meer te sjouwen. Want die wilde zijn paraglider meenemen. Dus die had zo'n licht gewicht ding. Dus die was mee op reis. Ja. Ja. Maar dat...
En qua budget, want jullie hadden je huis verkocht. Was dat dan ook meteen een deel van een budget of het budget om te reizen?
Ja, een deel van het budget. Dan een spaarpotje. En je huis verkopen is leuk natuurlijk. Dus daar, maar goed, we wilden natuurlijk ook daarna, dat wisten we wel, we wilden weer een huis kopen. Kopen, bouwen, een auto kopen. Het is leuk om alles te verkopen en op te maken. Maar je komt ook weer een keer terug. Ja. Dus dat hadden we apart gezet. En, goed. En we hebben eigenlijk tijdens de reis hebben we de app Travel Spend gebruikt. En gewoon heel, heel nauwkeurig ingevuld. Gewoon elk kopje koffie of een ijsje of wat dan ook erin zetten. En dan weet je gewoon de hele tijd hoeveel je hebt uitgegeven en hoeveel je nog te besteden hebt. En hoe je aan ligt eigenlijk. Dus dat daar hadden we eigenlijk wel overzicht over. Dus,
ja, wel een mooie vraag dat jullie kwijt zijn geweest met 5 man voor 11 maanden.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te berekenen. Sommigen nemen zonder de vliegtickets of zonder de vaccines. Of, maar als je, ik heb alles erbij gerekend. Dus het transport en de vliegtickets en prikken bij de huisarts voordat we weggingen. Want dat kost ook gewoon geld als je dat op gaat tellen voor 5 man.
Veel geld. Ja, zijn we deze week ook nog geweest.
Ja, precies. Ja. Nee, van Noorse kronen naar de euro's dan. 85.000 euro hebben we gebruikt. 11 maanden met z'n 5.
Ja, dus 3 eigenlijk wel. Ja, misschien niet helemaal, maar wel. De oudste 2 toch wel volwassen bijna kinderen, zeg maar.
Ja, en die oudste 2 best veel. Dus ja. Maar goed, het is een verschil natuurlijk. Of dat je met kleine jonge kinderen gaat die nog niet zo veel eten. Kleine porties of 5 volle. Volwaardige eters en slapers. Want we hadden ook gewoon, ik bedoel, met kleine kinderen kan je zeggen, nou, die slapen in ons bed. We hadden wel telkens 5 bedden. Dus goed, een hele hoop geld, absoluut. Aan de andere kant, 85.000 kronen voor 11 maanden lang. Een fantastische belevenis met je gezin. Ja, dan is er niet zoveel geld eigenlijk.
Nee.
En we hadden natuurlijk geen vaste lasten verder meer in Noorwegen, omdat we niks meer hadden.
Dus, ja, want dat vergeten ook mensen vaak, hè? Want dan denken ze van, wat een bedrag, maar rekenen ze uit wat je normaliter aan je hypotheek, vuilswaterlijk, noem maar op, kwijt bent gewoon aan je vaste lasten, dan kom je ook al best ver, zeg maar. Dus,
het is, Noorwegen is natuurlijk een duur land. Het is goedkoper om op wereldreis te zijn dan in Noorwegen te wonen.
Ja, vooral als je naar die landen gaat. En in het originele plan zouden jullie ook nog een deel in Azië gaan. Azië is natuurlijk nog goedkoper dan Zuid-Amerika. Hebben jullie dat nog gemerkt, dat de reis dan daardoor duurder is uitgevallen? Of viel dat wel mee?
Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Viel wel mee. Nee, eigenlijk, we hebben ons. Wat we uiteindelijk hebben uitgegeven, was ook dat wat we gebudgeteerd hadden. Ook omdat we dus inderdaad zo nauwkeurig meevolgden van. Oké, nou, dat was die excursie. We lezen nu dan excursies. Nou, dat kost gewoon geld. Ja, is goed, jongens, maar dan moeten we het een dag ervoor en een dag erna doen. We het even heel rustig aan. Dus dat kon je onderweg gewoon zo aanpassen. Dat is het bedrag wat we hebben, daar moeten we het voor doen. En ja, Azië is natuurlijk wel goedkoper, maar we hadden van Zuid-Amerika naar Azië moeten vliegen. Nou ja, ook daar weer met
Ja,
z'n vijven. Die
natuurlijk.
vliegtickets hoef je niet te kopen. Ja.
Ja,
Dus
dat
dat.
zou geen 180 euro zijn geweest per
Nee!
persoon.
Nee! Ja, dat was echt belachelijk. Dat zou eigenlijk niet mogen van 180 euro. Maar goed, het was wel leuk.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Ja. Dus, ja, nee, dus het budget hebben we gehouden eigenlijk. Dat was mooi. Ja.
Ja, supergoed. Ja. En wat heeft het jullie gebracht als gezin en ook voor de kinderen uiteindelijk het jaar weg?
Ja. Ah, dat is heel moeilijk. Ik vind het lastig om onder woorden te brengen. Want het is, dat klinkt zo melodramatisch, maar het is zo groots. Het is een avontuur wat je met z'n vijven hebt beleefd. En ze zijn groot genoeg om het allemaal heel bewust mee te krijgen. Dus je deelt al die herinneringen. En het is nog steeds, en we zijn natuurlijk, we zijn alweer 2 jaar terug, maar het is nog steeds, het is echt een levend gedeelte van ons gezin. Ja, niet meer dat we er elke dag over zitten praten van, oh, weet je nog toen ik Guatemala, maar wel de hele tijd komen er van die kleine, oh ja, toen daar, of weet je wel, en muziek, de liedjes die je verbindt aan plekken en belevenissen. Het heeft ons heel erg samengebonden. Dat waren we al wel. Dat denk ik dat je wel wordt als je emigreert en het eigenlijk met je eigen gezin toch wel soort moet rooien. Zonder je directe familie in de buurt. Maar dit heeft het nog heel veel meer versterkt. Ja, dat was elke Noorse kroon waard. Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja, en heb je dan nog voor tips voor gezinnen die ook op reis willen met hun kinderen en wellicht ook met wat oudere kinderen, net zoals jullie?
Ja. Ja, wat praktische tips. Wij reizen altijd met van die. Het zijn hele kleine dingetjes. Dat zijn waslijntjes van Sea to Summit. Zeg maar een paar centimeter groot. Gooi je zo in je tas. En er zitten van die clipjes aan. Kan je je kleren tussen doen. En dat kan je overal ophangen. En als je dan met wat oudere kinderen bijvoorbeeld. Die mogen zelf hun eigen was wassen. En dan hebben ze hun eigen waslijntje. En dat kunnen ze keurig ophangen. Dat is echt ideaal. Of je nou oudere kinderen hebt of wat jonger, de waterfilterfles van Grail. Die is wel wat duurder in aanschaf, 100 euro ongeveer, geloof ik. Maar dan heb je dus altijd overal drinkwater bij je. Dat is ten eerste heel makkelijk, want je hoeft niet bij elke supermarkt naar binnen en pakken waterflessen te sjouwen. En aan de andere kant moet je nagaan wat een plastic je
Ja.
niet. Koopt en verbruikt 5 man 11 maanden lang. En dat dan vaak in landen waar dus niet zo'n mooi plantensysteem is als in Noorwegen of Nederland. Dus dat belandt in de natuur naast de weg. Zo'n waterfilterfles is echt een aanrader. En meer een algemene tip. Dat is er zijn altijd wel mensen in je omgeving die er iets van vinden als je buiten de lijntjes kleurt. Dat is gewoon zo. Maar het is aan jezelf of je daar iets mee doet. Als je met de gedachte speelt van nou, ik wil op wereldreis of je gaat emigreren om het bij onszelf te houden, dan wordt daar niet door iedereen enthousiast op gereageerd. En dat is heel begrijpelijk. Absoluut. Maar die reacties. Die kunnen niet je uiteindelijke beslissing worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Je moet natuurlijk die reactie neem je mee in je eigen proces, maar het moet uiteindelijk wel je eigen beslissing zijn. En natuurlijk kom je tijdens je reizen, of je langreis, of kortreis, of je komt de uitdagingen tegen. Maar er is altijd wel een oplossing, linksom of rechtsom. Dat komt wel goed. En als je het zelf ziet zitten en je gezin is enthousiast en je denkt van nou, dit kunnen wij, ja, dan moet je ervoor gaan. Gewoon doen. Ja.
Ja, mooi gezegd ook, ja. Kunnen ze jou nog ergens volgen? Of in ieder geval jullie reis nog iets van terugzien op social media? Of hebben jullie...
Ja, we zijn op Instagram. Five Backpacks. En dan vijf geschreven. FIVE. Five Backpacks. En dat is een die gebruiken we echt voor onze reizen. Dus dat is echt een reisaccount. En verder hebben we op YouTube... dat was grappig. Dat was eigenlijk een afspraak met de juf van onze jongste. En die vond het dan leuk als we zouden filmen onderweg. Of kleine filmpjes. En dat konden we dan naar haar sturen. En dat zou zij aan de klas laten zien. Om te laten zien nou, waar Stian was dat jaar. Dat hebben we gedaan. En in het begin waren dat hele korte filmpjes van een paar minuten. En dat was een beetje amateuristisch. En toen, op een gegeven moment, toen we dus ook in Mexico aankwamen, echt dat die rust vonden, zeg maar. Toen zijn we dat wat meer professioneel gaan doen. Of we, Corné ook weer. ik ben van de foto's, hij is van het filmen. Ja. En dat is eigenlijk ontzettend leuk geworden, als ik het zelf mag zeggen. Dat ligt op YouTube, Five Backpacks ook. En dat is eigenlijk per land ongeveer. Is dat een aflevering eigenlijk? Van, Stian praat het Noors, dus dat heet dan Stian Cultuur. En dat is Stian op reis. Er staat ook een Nederlandse tekst onder. En dat hebben we dan eigenlijk van elk land zo. En dat is eigenlijk is een beetje een serie geworden. Dat is ontzettend leuk. En ik denk dat het vooral ook heel erg leuk is om dat over 10 jaar te zien.
Ja, herinnering ook.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, super. Ja. Ja, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en voor alles wat je met ons gedeeld hebt.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons en laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.